Microsoft fundamentally recognized that they were over-focusing on activity. What really mattered was impact.
In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books podcast.
Dames en heren, welkom bij de 15e aflevering alweer van de Business Books podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en ja, ook de meest leerzame businessboeken van dit moment. Mijn naam is Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van MT en Sprout. Naast me zit vriend en collega Thijs Peters en achter de knoppen terug van even weg geweest, normaal gesproken Maxter, Gijs Vriezen van voicebooking.com.
In deze aflevering bespreken we het boek It Doesn't Have to Has to Be Crazy at Work van Jason Fried. We spreken met Tony Crabb over hoe we ervoor kunnen zorgen dat we het minder druk krijgen. En we leren concentreren van de Utrechtse hoogleraar Stefan van der Stichel. Tenslotte leren we ook hoe je voor jouw bedrijf de beste mensen binnen kan halen. Met het boek Hard gaan met de beste mensen van Sprout.
Ja, de preken voor eigen parochie, maar daarom heb jij hem gerecenseerd.
Daarom heb ik hem gelezen, ja.
Reacties van luisteraars. Ik kreeg een hele leuke mail van Martijn de La Hayes, de marketing eindbaas van AFAS. Dat super sympathieke softwarebedrijf uit Leusden. Hij luistert de podcast en zegt heel slim en vooral ook handig. Nou, dat is leuk om te horen.
Ja, en wij kregen ook volgens mij op LinkedIn een complimentje van Nathalie Mangelaars. Ontzettend gaaf en leerzaam om te luisteren.
Ja, dat was een beetje lastig. Want iemand op LinkedIn zag ik vroeg naar welke podcast moet ik luisteren. En ik dacht, moet ik nou onszelf gaan promoten? Ik dacht eerst van nee. En toen dacht ik van ja, fuck it. Iedereen doet het. Dus ik ga gewoon de Business Books podcast noemen. Ja. Maar gelukkig kreeg ik dus bijval van Nathalie. Die ook het onderstreepte van het is
dat
best
is mooi. Goed. Ja, je mag soms best aan zelfbevlekking doen. Wel ja. Jammer dat je dan ook meteen een beetje doorschiet. Dat we nu ook een boekje van Sprout gaan bespreken. Maar goed, hij stond op 1 in de managementboeken top 10. Dus ja, daar kon ik er natuurlijk niet onderuit.
We konden er gewoon niet meer omheen.
Het eerste boek, Doesn't Have to Be Crazy at Work, van Jason Fried en David Heinemeier Hansson. Een Deen, denk ik.
Ja, dat is een Deen inderdaad.
Ja. Jij hebt het boek gelezen. Wat zeggen de recensenten?
The Economist schrijft, het boek is grappig, goed geschreven en vernieuwend en veruit het beste managementboek van het jaar. En Freek Vermeulen, auteur van Breaking Bad Habits, die hebben we een paar edities geleden besproken. Professor Entrepreneurship op de London Business School, die zegt een vlot leesbaar en herkenbaar boek dat voor menig een hun blik op hun baan en bedrijf fundamenteel zal veranderen. Dus mooie recensies.
Ja, wat maakt dit boek zo goed?
Nou ja, allereerst misschien ook goed om te noemen, het is ook in het Nederlands verkrijgbaar. Oh ja, ja. Alleen, het is heel goed vertaald, dat moet ik zeggen. Mm-hmm. Ik krijg heel erg jeuk van de titel. Ik krijg namelijk het polygoon journaal in mijn hoofd.
Het hoeft niet zo hectisch te zijn op het werk.
Dus It Doesn't Have to Be Crazy at Work klinkt gewoon wat lekkerder. Nou, het is geschreven door de twee eigenaren van het bedrijf Basecamp. Dat is een soort projectmanagement tool. Heeft bestaat al 20 jaar bijna. Heeft 100.000 klanten. Ze doen iets heel goed. En ze hebben een hele rare kijk op bedrijfsvoering in die 20 jaar gekregen. Dat beschrijven ze in dit boek. Zo hebben ze de overtuiging dat wij tegenwoordig te veel vragen van onszelf en onze mensen. Er is heel veel stress, er is heel veel werkdruk. En ze zeggen, ja, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Waarom hebben we dat met z'n allen? Dus zij zijn eigenlijk op een nieuwe manier gaan kijken naar hoe kan je nou een bedrijf beter runnen. Ze hebben ongeveer 50 medewerkers in binnen- en buitenland over de hele wereld verspreid. Dus ze hebben geen vaste kantoren. En een van de dingen die ze bijvoorbeeld niet doen, is het maken van langetermijnplannen. Ze zeiden, vroeger deden we dat altijd, hadden we doelen, weet je wel. Doelen gingen we nastreven, wilden we in een kwartaal wilden we per se 9 cijfers aan omzet binnenhalen. Iedereen ging achteraan rennen en er was stress en er was gedoe en er was onvrede. Ze zeggen van ja, eigenlijk, waarom deden we dat eigenlijk? We willen gewoon een mooi product maken voor mensen die er blij mee zijn. Dus ze zijn gestopt met het maken van plannen.
Ze zijn een beetje gestopt met de Red Race ook.
Ze zijn gestopt met de Red Race. Ze zijn er gewoon uitgestapt. Ze zeiden van, we doen iets blijkbaar goed. En in plaats van dat we allemaal ons de hele tijd bezig gaan druk houden met wat gaan we op de lange termijn doen. Zeggen ze, nou elke 6 weken gaan we kijken waar gaan we nu met z'n allen aan werken. In die 6 weken stellen we een realistisch doel. Daar werken we aan. En na 6 weken bedenken we, nou, wat vinden we nu een prioriteit?
Maar hoe krijg je dan de juiste vibe binnen je bedrijf? Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb soms nog wel druk nodig om te presteren. Deadlines en...
Ja, dat is natuurlijk wel lastig. Zeker omdat iedereen ergens anders op locatie zit. Bovendien zijn mensen amper bereikbaar. Ze zeggen ook van... mensen zijn, worden continu afgeleid op kantoor. En zijn continu bezig met elkaar zeg maar af te leiden. Waardoor er geen werk gedaan wordt. Dus mensen zijn alleen maar bijvoorbeeld een uurtje per week bereikbaar.
Ja.
en schrijven wel elke dag even een update van wat ze hebben gedaan. Maar voor de rest kan je ze maar op 1 moment in de week storen. Hoe zorg je ervoor dat het werk wel gedaan wordt? Ik vroeg het aan medeoprichter Jason Fried. We hebben even een quoteje van hem gekregen.
If you try to throw away everything you're doing, it's not going to work. It just, that's too much change all at once. Why aren't more companies working this way? I think that it takes time to change your ways. I mean, momentum, habit, these things are hard to break. So I think that over time, what you'll see is more and more companies beginning to try some of these things, finding them working and going, wow, we just picked something from this bag of tricks that's working. What else is in this bag of tricks? Let's pull something else out. And you'll see a slow, gradual change. I think that'll eventually, hopefully, get more companies to look this way. I think there's also a generational change that's going to be required. If you're a manager or a business owner who's been doing this, like working people really hard for a long time, like it's unlikely you're the one who's going to make the change. The better shot is like the new business that's starting tomorrow that wants to adopt a better practice.
Ja, dit is een bijzonder bedrijf. Een van de andere inzichten die ze hadden is bijvoorbeeld ook kies er voor wie je niet bent. Ze hebben gewoon gezegd, weet je, we zijn er niet voor grote bedrijven. Wij willen gewoon een mooi product maken voor bedrijven zoals wij, de Fortune 5 Million. We zijn niet voor de Fortune 500. We zouden veel meer kunnen verdienen als we allemaal dure pricing modellen hebben. Nee, we doen gewoon 1 flat fee, 100 piek per maand. Kan je onbeperkt aantal projecten, onbeperkt aantal gebruikers doen. En dan hoeven we ons niet de hele tijd druk te maken met revenue optimization. En daar mensen voor inhuren en die daar weer druk mee zijn. En het laatste inzicht wat ik er heel mooi uit vond is pas op voor het laaghangende fruitsyndroom. Wat je heel vaak hebt, is dat je zeker ondernemers, die zien vaak overal kansen. Hè? Die denken van, oh, ik heb daar kan ik, als ik nou 1 accountmanager aanneem voor de binnendienst, die gaat dan gewoon mensen bellen en dan heb ik heel veel klanten erbij ineens. Wat ze zeggen is, vaak is laaghangend fruit, wat je ziet hangen, is helemaal niet zo laaghangend als je eenmaal erbij komt kijken. Dus
ja, ik ga even de advocaat van de duivel spreken. Ik ga ervan uit dat deze kerels eigenlijk al binnen zijn.
Ja, dat klopt.
Dus dan is het makkelijk om te zeggen, ga het wat rustiger aan doen. Is het bedrijf nog gegroeid in al die jaren?
Ze groeien met klanten. Okay. Alleen ze zeggen, het boeit ons niet zoveel hoeveel we groeien. We weten ook niet wat ons marktaandeel is. We hebben 100.000 betalende klanten. Die leveren ongeveer 10 miljoen per maand op. Als we groeien, mooi meegenomen.
Maar die tips, hè? Stel dat jij een scaler bent, maar je bent nog niet super winstgevend. En kun je dan die lessen hieruit toepassen? Of kun je dat pas doen als je eigenlijk gearriveerd bent en denkt van, nou, ik heb zo'n uniek product, ik kan lekker achterover gaan leunen? Of kun je het ook in een groeifase gebruiken?
Ik denk het niet. Wat ze ook zeggen is, dit is de 50ste versie van het bedrijf wat ze nu hebben uitgevonden. En ze hebben ook alle stappen doorlopen van wel in de Red Race zit, et cetera. Ik denk dat je het wel een beetje nodig hebt om daar te komen. En als je het eenmaal hebt gevonden, kan je dus het roer omgooien door te zeggen, oké, we hebben nu een steady basis, laten we het nu eens anders aanpakken.
En gelukkig worden met jou en je mensen, zeg maar.
Precies.
Voor wie is dit boek?
Het boek is echt voor ondernemers. Ja. Die dus merken dat ze ook misschien zelf wel een beetje moe worden van die continue van zichzelf. En die continue drang naar meer, 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 meer. Cadeautje of kopen. Koop het zeker voor jezelf. Ja. Geef het vooral niet aan je medewerkers.
Nee.
Als ze
per week op kantoor.
Als ze erachter komen dat dit, dat dit ook mogelijk is. Ja, dan staat er wel een soort van revolte misschien op de werkvloer.
Voor het zover is, moet je nog heel hard groeien. En daar gaat boek 2 eigenlijk over. Hoe je hard kan gaan met de beste mensen.
Van de redactie van Sprout.
Van de redactie van Sprout. En nou ja, wat zeggen de recensenten? Noodzakelijke opfrisser van het geheugen. Van die dingen die je als ondernemer moet blijven horen. Marnix Geus van The Present Movement.
Ja.
Aardig man, een paar keer praatje van gehad. Die heeft er wel verstand van.
Hij is zeker ook oprichter van het PR-bureau. Hè? Maar dan wil je niet te veel aan herinneren.
Dat is al wel lang geleden, ja. En nog een lovende recensie. Sprout snapt dat ondernemen om je mensen gaat. Dit boekje laat zien hoe jouw tent een topteam wordt. Arco van Bragel van het Semco Staal Institute.
Sympathieke vent.
Ja. Ik heb het gelezen. Nou, laat ik beginnen.
Wat heb je er?
Ik vind het er heel mooi uitzien. Even een complimentje aan Sue Cowell, de art director waar ik vroeger ook mee gewerkt heb. Ik weet wel dat ze goed is. Dat vind ik echt heel erg leuk aan het boekje. Wat ik ook heel mooi vind is, het is echt een boekje om op je leest het een keer. Ik denk dat je het in 2,5 uur...
2 uur heb je het uit. Sowieso.
Maar dat er daarna wel een boekje is wat je als ondernemer, of ik denk ook als je wat hoger in de boom en corporate zit of zo, dat je dit gewoon op je bureau moet hebben liggen. Maar er staan heel veel tips in en die staan ook heel mooi overzichtelijk door het boekje heen. Dus je leest één keer de achtergrond en het is bijna een soort checklist.
Ja, daar moet ik ook eventjes Rick Pastoor voor bedanken. Want ik heb gewoon uit zijn boek Grip zeg maar dit concept schaamteloos gejat. Ik dacht, we moeten een hoofdonderwerp, in dit geval natuurlijk talent, opknippen in een aantal deelhoofdstukken. En aan het einde wil je eigenlijk elke keer een soort van naslagwerkje hebben met inderdaad checklist. Dus over hiring, over firing, over cultuur. Wat nu? Zodat je niet elke keer die hoofdstuk hoeft door te spitten.
Ja, en nou staat het boekje vol met mooie voorbeelden van bedrijven Swap, Fiets, Partner en Voice. Viel mij één ding op. Jullie besteden ook veel aandacht aan hoe kom je van mensen af die niet meer helemaal bij je bedrijf passen. En daar mis ik juist waar Sprout altijd zo sterk in is, die mooie voorbeelden uit de praktijk.
Ja, en dat is goed opgevallen, want we proberen dat die theorie aan de praktijk te koppelen. En we hebben best wel veel ondernemers gevraagd om hun ervaring te delen met het afscheid nemen van mensen. Want als je ze zeg maar in de informele sfeer spreekt, ja, weet je, je hebt altijd wel mensen aangenomen die niet helemaal werken. Je hoort altijd het bekende voorbeeld dat je je eerste medewerker te lang in dienst houdt. Mm-hmm. Maar als je dan gaat vragen naar, goh, kan je er eens wat over vertellen? Hoe je daar dan afscheid van hebt genomen? Of, en waarom je dat zo lang hebt laten doorsudderen? Dan is er toch een soort van, misschien een beetje schaamte, misschien een beetje angst. Ze zeggen ook vaak, ja, ik wil niet dat het te herleiden valt, het voorbeeld naar iemand. Dus waar ondernemers tegenwoordig massaal over hun failures willen praten, zijn hiring failures nog steeds een soort taboe.
Ja, dat is wel dat vind ik wel een opdracht voor Sprout.
Ja,
dat wel
dat
een
is wel, ja,
neer moet, te pennen.
Het zou wel inderdaad meer aandacht voor kunnen zijn. Want het is super duur en het levert stress op. Het staat ook weer in het boek van It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Geef ze een paar voorbeelden over. Zij durven het wel te delen, blijkbaar. Ja. We moesten het een beetje bij de theorie houden hier.
Ja, er viel me nog één ding op. En ook een beetje in relatie tot het eerste boek. Er staat dat is natuurlijk wel een eer. Het voorwoord is geschreven door Hugo van Young Capital. Hè?
Ja, Hugo de Koning.
Hugo de Koning, die schrijft het voorwoord. En daarin beschrijft hij eigenlijk hoe zij hun bedrijf hebben opgestart. En hoe ze mensen uitkozen. Ze alleen maar keiharde werkers wilden hebben die niet voor 8 uur 's avonds naar huis gingen. Toen dacht ik. Eén dacht ik, wat ongelooflijk ouderwets. Dat kan toch niet meer tegenwoordig. Nee. Bovendien alle theorie zeggen van, ja, je kunt maar 4-5 uur echt creatief en werkzaam zijn. Dus ik was er een beetje verbaasd over. Ik dacht, dat is een boodschap die eigenlijk diametraal tegenover de huidige inzichten staat. Was je er zelf ook verbaasd over? Of?
Nou, niet zozeer. Enerzijds bestaat het bedrijf natuurlijk ook al best wel lang. Hè? Ze hebben natuurlijk jaren geleden is dat ooit een keer opgericht. En het is nu uit de voegen gegroeid bijna. Aan de andere kant denk ik ook wel inderdaad. Dat je als je bezig bent met een bedrijf te bouwen naar een product market fit. Naar een omzet zeg maar wat werkzaam is waar je op kan doorbouwen. Dan moet je denk ik ook in de eerste fase gewoon heel erg hard werken met z'n allen. Voordat je uiteindelijk kan een keertje in dat rustigere vaarwater kan gaan.
Ja, je moet natuurlijk alles opnieuw uitvinden. Processen, dus je moet je gewoon schompers werken. Ook, je moet veel domme dingen doen in het begin.
Veel domme dingen, nog veel proberen. Veel, ja. En daar heb je ook mensen voor vaak die daar in die energie willen meegaan.
Ja.
Alleen op een gegeven moment kom je wel in een fase waar andere mensen voor nodig zijn. nodig zijn. Die
ja, echte creatievelingen en die moeten dromen, hebben wij inmiddels geleerd. Ja, precies. Ja. Voor wie is dit boek?
Dat kan ik beter aan jou vragen.
Ja, voor wie is het boek? Voor wie is het boek? Moet je aan mij vragen. Ja, jij hebt het afzonder, hè, voor wie het is. Ik denk voor iedere ondernemer, die kan het even op zijn bureau leggen als die checklist. Ik denk dat dat wel een goede is. En wanneer lezen? Ja, maakt niet uit. Hè. Het is 2,5 uur. Je hebt altijd die tijd wel.
Daarom. Daarom. Ja. Daar maak je gewoon tijd voor.
Ja, en ik zou het gewoon kopen. Maar je kunt natuurlijk ook cadeau geven aan een bevriende ondernemer. Maar ik zou het gewoon kopen. En misschien in bulk.
In bulk. Zodat die weer op één komt uiteindelijk. Ja. Ja. En het is misschien leuk om te vermelden, het is dus een serie. Dus elke 3 maanden komen we met een nieuw thema.
Wat wordt het volgende thema? Mag je dat dan loslaten?
Ja, zeker. Strategie.
Okay.
Strategie komt in medio september, begin oktober. Ja. En medio december hebben we eentje over cash.
Dan gaan we naar het volgende boek. Boek 3. Nooit meer te druk van Tony Crabb. Al een wat ouder boek. Maar een enorme bestseller. En grappig genoeg, vooral in Nederland, hè?
Vooral in Nederland. Dat vertelde Tony ons. Toen we vroegen, we spraken hem op het Getting Things Done Summit in Amsterdam. En hij vertelde ons inderdaad dat hij vooral in Nederland heel veel boeken heeft verkocht. Engeland ook wel wat. En de omringende landen ook. Maar blijkbaar smullen we hier van het thema om niet meer te druk te zijn.
Nou.
We gaan even luisteren naar wat Tony te zeggen had. We are here at the Getting Things Done Summit in Amsterdam with bestselling author Tony Crabb from his book Nooit Meer Te Druk, or Busy as it's called in English. Tony, in your talk you just mentioned productivity has flatlined for the last couple of decades. Why is that?
Well, look, there are many theories about it. The one that I buy into the most is Dan Nixon's research at the Bank of England, where he said the biggest driver is a lack of quality attention. And the attention I see in all the organization I work in is a real problem. And I would like to encourage people to pivot away from focusing and obsessing on filling time and think about maximizing attention better. What I was also reflecting on, though, is I think there are other subtler reasons, and I think we've got so good at getting things done, at uber productivity, and at the same time, when we're not producing, filling our lives with digital distraction and stimulation, that we're squeezing out some opportunities for dead time, for quiet time, for reflection, for imagination, for play, and for actually small talk between people. And these things have consequences when it comes to creativity, connection, and insights.
If you're working in a company, everything is built around getting things done. You're paid because you're doing things. How you could change that?
I think the example I give is Microsoft. Microsoft fundamentally recognized that they were over-focusing on activity. What really mattered was impact. And so they stopped tracking getting things done, if you like, and they started looking at the impact you have, as I said, on customers, on other people's work, etc. And that feels a much more fruitful way. And actually, when you focus on impact, some of the stuff that is about actually taking time to think becomes super productive, as opposed to just churning out more things quicker.
What are some of the practical advices you give people to, like, unplug them from this digital noise that's all around us and keeps us from being happy, productive, creative?
Well, look, it starts with making choices and actually recognizing that we've got to make choices and got to make trade-offs. So that's the starting point. And that kind of, when we try and achieve everything, we achieve nothing, actually. And by the way, that also involves us reframing success, because it's too easy to think of our success or our importance as just quite how many emails in the inbox. We've all done the bragging thing after a holiday about how many emails.
How do you practically take care that you can play in a day if your environment is not into that?
Yeah. Well, look, on one level, a starting point is, so we know it's actually quite easy to flip from a serious future-focused state to a playful present state. a lot of research around reversal theory. So, and also the research from Growth Mindset shows that actually just framing an activity as an activity around learning, progress, exploring, as opposed to one around, I need to do this successfully. So I'll give you a personal example. I wasn't a speaker when the book came out, and I was a bit kind of taken aback that it sold, and it sold a lot. And I felt this pressure to go up on stage and be impressive.
Mm-hmm.
And I was in, so I'd go into this sort of serious future focused state that I was just thinking about what impact it could have on me and book sales if I'm rubbish and they're paying me this money and oh. And I learned that I had to reframe those situations as just an opportunity to play, an opportunity to learn. I started making notes after every talk I gave about what I liked about it, what I thought was fun, what was rubbish, whatever. Just so it becomes a learning process. And it just sort of flipped a switch. And it actually helped me to go into talks and be more present with the audience, as opposed to this somewhat stiff, uber impressive, or trying to be uber impressive person. So the attention management stuff is to say, look, attention is quite straightforward to manage, but we just have to be intentional about it and put in habits that allow us to get the best out of our human brain.
You visit a lot of companies apart from Microsoft. What is what you tell those leaders to implement in their offices to create an environment where people can get more focused?
Well, a couple of things. I mean, obviously, you know, there's lots of things you can do, but two of the starting points are the first is around this clarity, getting much clearer about where the focus is. One of the biggest impacts is when managers do trade-off coaching. So when managers sit regularly with their people, because it's hard as an employee to choose, what am I not going to do? But when managers sit regularly with their people and say, right, okay, let's look at all the stuff on your plate and let's choose where the focus should be, and therefore what you're not going to do or what you're going to do much less well or whatever. Another thing is actually building more of a sense of psychological safety in the organization, so people are more able to talk about the choices they're making, more able to, don't feel that they have to always show up as successful or as clever. And one of the first things that happened, for example, at Microsoft, too many people were showing up trying to be clever. And it was killing conversations. And so if you create an environment where people can actually show up more authentically, then you're going to have a conversation where people can talk about how they're feeling about work demands, what, you know, the choices that they're making. Without that, it's really difficult for anyone to actually bring that stuff up.
Tony, thank you so much for your insights today.
Absolute pleasure.
Ja, Thijs, het was een leuk gesprek met hem daar in het Theater Amsterdam, uitkijkend over het ei. Wat me ook nog eens bijgebleven is dat we eigenlijk na de opnames er even met hem stonden na te praten en we vroegen van, wat doe jij nou een beetje om te ontspannen? En hij woont blijkbaar met zijn gezin in Spanje ergens. Ja. En dat hij een soort van maniacale obsessie heeft gekregen met de rotsen in zijn achtertuin. Elke avond dat hij niet ergens een lezing geeft, is hij rotsen in zijn achtertuin aan het wegwerken. En totdat zijn gezin er gestoord van wordt. Van, kom nou een keertje naar binnen, man. Ja.
En wat het grappige natuurlijk is, in zijn boek gaat het erom dat je meer tijd aan je gezin moet besteden. Ja. Hij was ook heel eerlijk van, ja, weet je, ik trap zelf weer elke keer in de fout. En ik doe alles als een maniak inderdaad. Ja. Ga ik bezig met zoiets. Dus, maar hij was nog steeds bezig met het weghalen van de stenen, ja. We gaan naar het laatste boek.
Ja, die heb jij wederom gelezen. Concentratie.
Van Stefan van der Stichel, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Ik kreeg het. Het was van Maven. Ik vind Maven, denk ik, de beste businessboeken uit. Ik wil de anderen niet voor het hoofd stoten, maar ik denk nou één van de allerbeste uitgeverijen van Nederland op het gebied van businessboeken. Dus ik ben altijd genegen om die boeken toch te lezen. Maar ik hou niet weer een boek over productiviteit. Want
ik word er helemaal gek van, Thijs. Ja. Ik ben uitgerukt productiviteit. Dat kan niet meer. En ik hoor alleen maar mensen die boeken gaan schrijven over hoe nog effectiever zijn. Het houdt een keer op. Stop ermee, mensen. Ga wat nuttigs doen, alsjeblieft.
Maar ik kon mij focussen. Heel goed.
Ja, je hebt toch wat van die andere
ik heb
duizend
het toch
boeken
gelezen.
Geleerd.
Ja, voor mijn vakantie. Ik vond het toch wel een aanvulling. En vooral omdat het een hele goede wetenschapper is. Hij legt echt duidelijk uit hoe concentratie werkt. Hoe dat in je hersenen werkt. Hij geeft hele leuke voorbeelden. Hij met ook veel leuke feitjes. Hij vertelt waarom wij onze postcodes zo in elkaar zitten. Zoals ze in elkaar zitten met die vier cijfers en die twee letters. Dat is iets wat precies in ons werkgeheugen past. Als je het anders doet, als je het iets langer maakt. Want die Amerikaanse postcodes, die zijn niet te onthouden. Wat ik het allerbeste aan een boek vind, is dat hij alles baseert op wetenschappelijk onderzoek. En hij haalt dus ook een paar zeer hardnekkige mythes onderuit. Ik heb namelijk al in meerdere boeken, en ik ga geen titels noemen, maar in meerdere boeken gelezen over onderzoek dat zou aantonen dat je van multitasken dommer wordt. 10 IQ-punten minder. Nou, hij laat zien dat het is gebaseerd op een studie ooit gedaan door HP. Onder maar liefst...
Van de printers?
Ja, 8 proefpersonen. Weet je? Ja. Ja, doet er niet toe. Een ander echt broodje aapverhaal, wat ik ook echt in boeken heb gelezen van mensen die ook claimen wetenschappelijke... Het verhaaltje over die aandachtspannen van die goudvis. Dat een mens tegenwoordig door de komst van de smartphone zijn aandacht... Ik heb het volgens mij zelfs al eens een keer verteld in deze show. Ik schaam me diep. Maar dat mensen een aandachtspannen hebben sinds de komst van de smartphone die kleiner is dan van een goudvis. In 2010 zouden we een aandachtspannen hebben van 13 seconden. Mm-hmm. En nu nog maar 8. En een goudvis zou er 9 hebben. Nou, hij schopt dat onderzoek terecht helemaal onderuit. Hij zegt... Het is gedaan door Microsoft of in opdracht van Microsoft. Het originele onderzoek is nergens meer te vinden. Je vindt alleen maar lemma's op Wikipedia en in blogs, heel veel. Als je dat dan leest, dan vind je daar één bron terug. Die heeft hij gebeld. Die wist er van niks. En hij zei, het is ook nog eens bovendien ontzettend moeilijk om aandachtspannen te meten. Waarschijnlijk hebben ze geheugen gemeten. En zei, het grappige is dat juist goudvissen een heel goed geheugen hebben. Dus het is zo'n broodje aap verhaal wat echt enorm... is gaan leven. Dus ik denk wat dat betreft, als je iemand van de feiten bent, is dit wel een boekje. En wat ik ook heel leuk vond voor dit boek, en daar gaan we eigenlijk ook voor wie is het. Het is ook een leuk boekje voor marketeers. Want hij legt ook uit hoe je aandacht van mensen vast kunt houden. Ah, en dat baseert hij dan op onderzoek naar ADHD'ers. Want ADHD'ers kunnen bijvoorbeeld heel goed hun aandacht vasthouden bij games. En hij zegt dus, wat bij ADD'ers werkt zeker bij andere mensen. Dus gamification
werkt goed.
Werkt enorm goed. Nou ja, ik zou zeggen, een boek voor marketeers. Voor iedereen die het gewauwel zat is. En door de bomen het bos niet meer ziet. Bij alle zelfhulpboeken over productiviteit en focussen. En ik vind het wel een cadeautje.
Cadeautje. Ja. Dat was alweer het laatste boek, Thijs.
Ja.
Tips from around the web. Heb je nog iets tegengekomen wat mensen moeten lezen, luisteren, kijken, doen?
De podcast Reply All.
Reply All.
Reply All. Ook twee gasten die oeverloos kunnen lullen. Maar die maken soms...
Een proefconcept.
Ja, precies. Die maken ook een soort documentaires. En ze hebben er eentje gemaakt. The Crime Machine. Over de New York politie. Nou, in de jaren 80 was New York ongeveer de alleronveiligste stad van Amerika.
Je hoefde de straat maar op te lopen en je werd of je kreeg een heroïnenaald in je nek of je werd doodgeschoten.
Ja, dus de politie was dus ook dysfunctioneel daar. Het bleek dat er ook heel veel misdaden niet werden gemeld. Nou, toen is er op een gegeven moment een beetje excentrieke agent opgestaan. Die heeft gezegd, ik wil alles weten. Alle misdaden, jullie moeten alles melden. En die heeft bijvoorbeeld alle... dan had je het plan, ik wil alle zakkenrollen cases van New York weten. Maar je moet niet alleen melden dat ze zijn gebeurd. Je moet zeggen waar ze gebeurd, in welke metrolijn. Hij had die grote kaart van New York, plakkertjes geplakt. En zo kon hij patronen gaan zien.
Data in de analoge tijd.
Ja, precies. Heel cool. Die man heeft het uiteindelijk tot de adjunct chef van de politie gemaakt. Heeft dat op heel veel terreinen doorgevoerd. De crime rate daalde heel erg. En het aantal arrestaties steeg. Alleen, wat gebeurde er toen? Politiek was het dus niet meer te verkopen als de crime rate niet steeg. En als er niet meer arrestaties waren. Maar je kunt niet, natuurlijk, minder misdaad is, houdt het een keer op. Maar die druk was zo hoog dat die politie begon het als een KPI te zien. Dus die twee podcasters hebben gesproken met een agent. Die dan voor het eerst een ronde deed in Brooklyn, geloof ik. En dan zit er een Mexicaan op de stoep en die kreeg dan een bon. Blocking pedestrian traffic. Want er moest gewoon 5 bommen uitgeschreven worden die avond. En het heeft ook geleid tot heel veel racisme. Heel veel dat zwarte mannen per definitie werden gefouilleerd.
Ja.
Eigenlijk
Om maar gewoon aan die onrealistische doelstellingen te komen. Van er moet gewoon meer gemeld worden. Er moet meer worden opgelost.
Ja.
Dus de podcast Reply All.
Reply All. Echt een aanrader.
Ik heb ook nog een podcast tip. Rework heet die. Die is dus van de oprichters van Basecamp. Daar leggen ze nog wat verder uit hoe ze bepaalde dingen in hun bedrijf doen. Een van die dingen is bijvoorbeeld hoe gaan ze... Ze zochten een nieuwe SEO-expert. En ze hebben dan 25 mensen gesproken. Ze leggen precies uit waar ze dan op kwalificeren. Of iemand goed is of niet. En met wie ze in zee willen gaan. En een van de dingen die mij dan daaruit bijbleef was van... Wat voor hun heel goed werkt is als iemand dan... Hè, want het is op afstand, ze zitten over de hele wereld... hun scherm deelde. Om te laten zien hoe hun processen werken. Dus het is niet alleen maar vertelde van ja, ik heb voor die partij gewerkt en die en die. Nee, gewoon heel praktisch van kijk, ik deel even mijn scherm. Dit toeltje is er en dan doe ik dit en dan doe ik het zo. Dus dat was een van de 60 afleveringen die ze volgens mij.
Ja, dus deze podcast, als jij met virtuele teams wil gaan werken, ja, is dit een podcast die heel goede, goed eventjes echt, moet gaan luisteren.
Echt een dus rework heet hij volgens mij. Ja.
Oké, nou gaan we luisteren. Maar dat was het alweer. Dit was de 15e aflevering. September zijn we terug met onder andere...
The Secrets of Sand Hill Road van een van de top-investeerders van Andreessen Horowitz. Dus ik ben ermee bezig. Het is een geweldig boek.
Ja, ik ben bezig in de biografie van Tim Cook.
Je bent niet heel enthousiast volgens mij, hè?
Nou ja, dat moeten we dan horen. Hè? Nou, het is natuurlijk een beetje saaie man.
Het is een beetje saai.
Dus kun je een heel leuk boek schrijven over een hele saaie man. Ik ben benieuwd. Het is natuurlijk wel een van de meest succesvolle businessmensen van deze eeuw, hè? Laten we wel weten. Ja. Er moet iets in zitten in dat boek.
En spreken we met de zoon van wijlen Stephen Covey.
Ja.
Dat was ook een bijzonder gesprek.
Ja,
Hoe is het om zo'n man als vader te hebben?
Ja.
Heel erg bedankt voor het luisteren. En wil je ons een plezier doen? Laat dan even een recensie achter op iTunes. Dan worden we beter gevonden door andere luisteraars.
En je kunt ons ook vinden op Spotify en SoundCloud.
Heel graag tot de volgende keer.
Tot zover de Business Books podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of SoundCloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.